We zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV zondag 11 februari. 'S Morgens om 9:30, dominee A.N. van der Wind. Er is dan bediening van het heilige avondmaal. 'S Avonds om 6:30, eveneens dominee A.N. van der Wind. Dan is er nabetrachting en dankzegging van het heilige avondmaal. Collecte. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Volgende week is de tafelcollecte bestemd voor woord en daad. De voorzang, het gebed des Heren, vers 1 en 8. O allerhoogste majesteit, die in het rijk der heerlijkheid de hemel hebt tot uw troon. Verlos ons uit des boze macht, bescherm en sterk ons door uw kracht. We zingen deze twee versen ritmisch. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Zetten wij deze dienst met elkaar voort door uit Psalm 77 te zingen, het 8e vers. Psalm 77, vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? En wat er dan verder volgt, Psalm 77, vers 8. Gemeente, doen wij met de kerk van alle tijden en plaatsen nu belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. Dat doen we samen met de woorden van de 12 artikelen en daarna zingen we uit Psalm 37 het laatste, het 20e vers. Deze woorden, het heil dat rechtvaardigen verkregen, vloeit af van God. Hun sterkte als de angst hen knelt. Hij laat in tijd van nood hen niet verlegen. En wat er dan verder volgt, het 20e vers van Psalm 37, dat we zingen na de geloofsbelijdenis. En ieder dan van u en jullie spreken zijn of haar hart als volgt met mij. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel al waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van ons vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, ik mag u voorlezen uit deze kanselbijbel uit Johannes 3. Ik hoop zometeen de tekst uit de HSV te lezen. Maar deze kanselbijbel wil ik graag gebruiken om daaruit voor te lezen. Het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 21. Johannes 3, de versen 1 tot en met 21. Het tekstwoord voor de prediking kan ik u en jullie alvast vertellen, dat is vers 17. Johannes 3, vers 17. Laten wij dat met elkaar lezen, vanaf vers 1 tot en met 21. En er was een mens uit de fariseeën, wiens naam was Nicodemus, een overste van de Joden. Deze kwam 's nachts tot Jezus en zei tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar door God gezonden, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zei tot hem: voorwaar, ik zeg u. Tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tot hem: hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk van God niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. Hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. En verwondert u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil. Gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een ieder die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zei tot hem: zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat we gezien hebben, en gij lieden neemt ons getuigenis niet aan. Indien ik u de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel neergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is reeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, kom tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover de schriftlezing. Zullen wij samen, gemeente, Gods zegen vragen. Heer, het mocht u zondagavond worden dat we hier als gemeente samenkomen in Kerkwijk. En we mogen weten in een zeer oud gebouw ons te bevinden. En dat betekent heel veel, heren, dat u de geslachten door bent gegaan. Van generatie op generatie sprak u tot ons. Verre voorvaderen zaten hier al, hoorden uw woord. En wellicht kwamen zij ook tot de tafel van uw verbond om het brood te breken en de beker rond te delen. Getuigenis, heren, dat u die levende God bent, maar die uw leven in uw Zoon hebt gegeven voor onze zonde en schuld. En heren, dat geweldige werk van uw Zoon, dat wilt u toepassen door uw woord te laten verkondigen en uw geest daar krachtig in te blazen. En wat is dat een zegen als dat ook ons mag betreffen, als we persoonlijk vanavond mogen bidden en als gemeente samen tot u mogen roepen, dat het ook in ons leven gebeurd is. Dat u ons hart richt op uw weg, op uw woord, op hem die u naar deze wereld hebt gezonden, de Heer Jezus Christus. Dat wij van een ander zijn geworden. Ach ja, we komen uit een gezin. En misschien is dat gezin, en we lezen daar helaas zoveel van, ook in onze tijd een gebroken gezin. Maar er is een vader en een moeder waarvan we afstammen. We weten, Heere, het zijn ook kinderen van Adam. En ook onze kinderen, als we die mogen ontvangen uit uw handen, ze hebben hetzelfde karakter en hetzelfde hart van natuur als wij zijn. Maar wat een geweldige zegen als u dan komt en u plant ons in de Heer Jezus in. U snijdt ons uit Adam weg en u plant ons in de tweede Adam. En u doet ons beleven en begrijpen en geloven boven alles uit. Die eerste vraag als een samenvatting van onze catechismus. En als een machtig samenvattend woord van uw hele woord. Wat is nou onze enige troost bij dit leven en sterven? Dat ik niet meer van mezelf ben. Maar het eigendom ben geworden van de Heer Jezus Christus. Heere, voor tijd en eeuwigheid verzekerd. Dan hebben we geen eigen risico meer nodig. Dat staat op nul. Omdat gij betaald hebt voor al onze zonden. En ook de zonde van morgen neemt u dan op u. Heere, er is geen beter leven dan dat leven te kennen. En nu bidden we van u, laat het door ons allen beleden mogen worden. De kinderen vanavond in de kerk, de jonge mensen, als we midden in het leven staan en ouder zijn geworden. Misschien wellicht in allerlei omstandigheden met deze dienst zijn verbonden. Thuis meeluisterend. Ach Heere, dat we dat mogen zeggen. Die hoop in ons leven hebben. Dat de Heer Jezus kwam en sprak. En dat mijn ogen mochten slaan op hem die hing aan het kruis. We hebben er al iets van gelezen. Ach, volgende week dan zal het begin van de lijdenstijd er weer zijn. Maar we hebben er eigenlijk al iets van gelezen. Zomaar in de verkondiging die u deed, in de uitleg, Heer Jezus, bij Nicodemus, toen sprak u zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogde, zo zal ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Opdat een ieder, net zoals toen, zag op die koperen slang, ziende op u, o Heer Jezus Christus, behouden zou worden voor tijd en eeuwigheid. Dan mag ook de verkondiging vanavond weer overgaan, over het hart van de hele schriften. Heere, open ons hart daar dan voor en ons verstand dat het begrijpen, dat het meenemen, dat ons leven daardoor getekend wordt en dat daar het leven in gekend wordt. Wat in uw woord staat, niet om ons te veroordelen, maar om ons te behouden. Heere, het oordeel zal komen. En dat oordeel, dat is eigenlijk al, zegt Johannes ook enkele versen verder, uit uw mond. Dat oordeel is er al, als wij niet geloven in u. Heere, bevrijd ons van dat ongeloof. Bevrijd ons van dat altijd maar weer willen luisteren naar wat de duivel ons zegt. Wat de wereld ons biedt. Waarin de zonde ons wil verlokken. Maar doe ons uitgaan naar u. Spreek, Heere, want uw knecht hoort. Wil ons zo vanavond geven wat wij nodig hebben. Als we uw woord mogen verkondigen en als we luisteren. Samen, Heere, eronder mogen vallen en dat ook bij mogen vallen. Dat heerlijke werk van de Heer Jezus verheerlijken. En dan mag het morgen worden en overmorgen, alle dagen van de week. En dan mogen we toch vertellen wat u aan onze zielen doet, wie u bent geworden voor ons leven. Kunnen we niet meer over zwijgen, willen we vertellen. Dan zullen onze gedachten, woorden en werken er vol zijn. Heere, mag het ook zo ruchtbaar worden dat u naar deze wereld gekomen bent. Ach, dat het niet alleen in de teksten van de Bijbel te lezen is, maar dat het in de levens openbaar komt, dat u werkelijk ook uw kinderen hebt. Kinderen, ach, met zoveel zonden en zoveel gebrek nog, maar toch mensen het mogen zien. Dat is een volgeling van de Heere Jezus. Dat is een discipelin van de hoogste majesteit. Dat is iemand die achter de zaligmaker aangaat als een kruisdrager. Die zichzelf verloochent, maar God lief heeft boven alles. En die naaste als zichzelf. Heere, wilt u ons zo een goede luisterhouding geven? Wilt gij de duivel dan toch van ons weren? Wilt gij onze gedachten een ogenblik stilzetten? We kunnen hier met zoveel dingen zijn gekomen. We kunnen zelfs ook zoveel nood en verdriet zijn wat ons kan hinderen. Maar Heere, dat het een ogenblik van ons mag wegvallen. En dat deze uren door u gebruikt wordt om ons te troosten, om ons te vermanen, om ons alles te geven wat we nodig hebben op weg en reis naar de eeuwigheid. Om u te mogen leren kennen, dienen, liefhebben en in uw heerlijke dienst staan. Wij vragen dat samen, Heere, uit enkel genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, laten wij nog één keer dat tekstwoord lezen uit Johannes 3 en daarvan vers 17. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Niet veroordelen, maar behouden. Dat is het thema vanavond. Drie gedachten. Allereerst zullen we letten op het doel van de komst van de Heer Jezus. In de tweede plaats zullen we ook letten op de nadruk op de persoon van hem. En in de derde plaats de plaats van het werk. Dus niet veroordelen, maar behouden. Het doel van de komst van Jezus, de nadruk op de persoon van de Heer Jezus en ook de plaats van het werk van onze zaligmaker. We gaan eerst met elkaar zingen. En dat doen we uit Psalm 2. Ondertussen worden uw gaven ingezameld, zojuist afgelezen. Zegene de Heere u en ook jullie gaven. Doe dat ook weer met een biddend hart. Het is niet alleen wat je van tafel meeneemt, wat misschien je ouders hebben klaargelegd, maar ook doe het met een biddend hart, opdat het ten goede mag komen in de dienst van de Heere, hier in de gemeente of elders. Psalm 2 willen we dan zingen, vers 4. En ik die vorst met zoveel macht bedeelt, het zesde vrees zere macht en dienst zijn majesteit. En ook het zevende, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Het vierde, zesde en zevende vers van Psalm 2.
dagen. Stil, gemeente, zat de man te luisteren. Het waren woorden die hij niet iedere dag hoorde. Woorden over opnieuw geboren worden, die hij aanvankelijk niet begreep. Opnieuw geboren worden, moet je dan opnieuw weer terug in de buik van je moeder. Hoe kan dat nu als je al oud bent geworden en een kind, een jongere, we snappen het allemaal. En toch had hij stil zitten luisteren. Want de boodschap die de Heere Jezus vertelde was er één voor hem. Ook hij die meende door zijn wetsvervulling en de plichten die hij volbracht bij de Heere te horen en toch zeker ook in het Koninkrijk van God een plaats te hebben. Nicodemus. 'S Nachts was hij tot de Heere Jezus gekomen. Hij wilde kennis met hem maken. Om de vrezen van de Joden deed hij het niet overdag. Hij was toch ergens bang voor dat ze misschien hem zouden nawijzen. Maar ergens was er iets in zijn leven wat aantrok naar de Heere Jezus. Trouwens, ook jullie jonge mensen, wat een zegen, hè? Dat de Heer Jezus ook 's nachts thuis is. Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar toen ik jong was, had ik nog wel eens vragen. Niet dat er nu minder vragen zijn of weer andere vragen, maar je kunt wel eens worstelen met wie je bent. Worstelen over, is het waar wat God zegt in zijn woord? Komt zoveel op me af. En dat je stil je handen vouwt onder je dekbed en ergens roept en vraagt of dat God daarin wat wil zeggen. Wat een zegen als iedereen op bed ligt en je kunt eigenlijk niet meer je vader of je moeder wakker maken omdat je met de vragen van je hart en van je ziel leeft. En je kunt bij de Heiland wel terecht. Kun je gerust doen. Bij nacht en bij ontij. De Heer Jezus was nog wakker, heeft de deur geopend voor Nicodemus en hij liet hem binnen. En toen ging er zoveel gebeuren, toen zat Nicodemus zo te luisteren. In hoofdstuk 19 van Johannes komen we hem weer tegen, samen met Jozef van Arimathea. En dat dragen ze de Heer Jezus vanaf het kruis in zijn graf, want hij was een discipel geworden. Nicodemus, ja, hoe kwam hij eigenlijk bij de Heer Jezus, hè, die een leider van de Joden was? Hij zegt het, hij komt eigenlijk met strelende woorden voor de Heer Jezus. Rabbi, zegt hij in vers 2, leest u maar mee. Wij weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze dingen, deze tekenen doen die u doet, ja, als toch God niet met hem is. Ja, wij hebben het nog wel eens over technieken in de pastorale gesprekken. En dat wij een goede luisterhouding moeten hebben. Dat we toch begrijpen waar het de mensen over gaat. En wat doet de Heer Jezus hier eigenlijk? Hij valt zo met de deur in huis. Hij negeert alles wat Nicodemus zegt. En hij, de grote hartenkenner, peilt meteen door. En hij begint over de wedergeboorte. Zo gaat het gesprek verder. Het gaat vanavond natuurlijk niet over die wedergeboorte. En toch, het heeft er alles mee te maken. Dat nieuwe leven, dat is nodig om het koninkrijk van God in te gaan. Maar ook om te begrijpen waarom de Heer Jezus nu werkelijk gekomen is. Wat is nou het doel van zijn komen? En dan vanaf vers 14, eigenlijk gaat ons tekstgedeelte wat meer spreken over Mozes, die de slang in de woestijn verhoogd heeft. Nicodemus die begreep het, want hij kende die geschiedenis maar door en door, dat het volk gezondigd had, mopperend en murmurerend, en dat de slangen hem beten. En dan was er een wonder van de Heere, die koperen slangen, en het volk moest zien op die slang. En zo plant de Heer Jezus dat ook over zichzelf. Het is niet zo, Nicodemus, dat ik een wonderdoener ben en dat ik een heleboel tekenen kan doen, maar dat ik het zelf ben op wie je moet zien. De Zoon des Mensen die ook voor jou naar deze wereld bent gekomen omdat je een zondaar bent. En dan komen die befaamde woorden van vers 16, die we wellicht allemaal uit ons hoofd kennen, want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan komt er een tweede wand. Opnieuw een uitleg van de Heer Jezus, zoals dat krachtige woord van vers 16, wat we als het ware wel eens op billboards langs de weg zien. Wat we uit ons hoofd mogen leren, op de zondagsschool. En dan eens vers 17, een tweede wand. Bijna gelijkluidend en toch weer anders van karakter en anders van toon, een vers als het ware op zichzelf, wat ons brengt bij, ja, niet veroordelen, maar behouden. En dan gaan we maar met dat eerste vanavond beginnen, het doel van de komen van de Heer Jezus Christus. Waarom preekt hij? Waarom geneest hij? Waarom hangt hij aan een kruis? Waarom is er straks een open graf? Waarom eigenlijk? Waarom wordt er gepreekt vanavond? Waarom getroost de kerkraad zich zoveel moeite om telkens weer de klok te laten luiden? Om als kerkvoogden en rentmeesters de gelden bijeen te brengen? En niet dat het hier maar warm is. Wat heeft te maken met die centrale boodschap van de hele Bijbel? Dat is uit de mond van de Heer Jezus zelf te horen, dat hij niet gekomen is om te veroordelen. Is het een zegen voor je? Is dat een troostwoord voor u? Is dat een genadeverkondiging? Dat Jezus niet gekomen is om te veroordelen, maar om te behouden. Het kan zijn dat wij niet de woorden van Nicodemus en niet als een fariseer wellicht vanavond hier zitten, maar dat je misschien toch enigszins je wenkbrauwen fronst en zegt, ja, het is wel een boodschap die ik al weet, die ik al ken. Tekst die me lief is ook ergens, die ik al geleerd heb. Maar is het dan zo erg met me gesteld? Want iets in die tekst die verraadt, als ik eerlijk ben vanavond, me wel. Hij is dus niet om te veroordelen, maar om te behouden gekomen. Maar dat zegt me wel iets. Het zou misschien wel eerder omgekeerd moeten zijn, dat hij kwam om juist wel te veroordelen, maar dat hij dat oordeel nog uitstelt, want Jezus komt een keer terug. En dat belijden we ook, we hebben het ook vanavond, te oordelen de levenden en de doden. Is het dan zo met mij gesteld? Ja, gemeente, dat moeten we toch telkens weer zeggen tegen elkaar. Kerkmensen zoals u en ik, een zegen als we onder het verbond mogen verkeren en we gedoopt zijn. Maar hoe is dat nou eigenlijk bij ons? Nou kijk, als jullie als jongens en meisjes op een vrije woensdagmiddag of zaterdag of ergens zijn en ja, je komt met vuile kleren thuis. Ja, dan zegt moeder misschien wel van, hè, ik heb net bijvoorbeeld die en die kleur gewassen. Maar ja, je weet best wel dat bijvoorbeeld als je heel erg onder de modder zit, misschien uitgegleden bent, dat ja, je kleding misschien eens een keer door een emmer water gespoeld kan worden en het wasmachine ingaat en weer er netjes uitkomt. En dan kun je dat weer aantrekken en dan ben je eigenlijk weer schoon. En je kunt een keer onder de douche gaan, de viezigheid eraf en dan ben je weer schoon toch? Is het zo? Buitenkant? Of moeten we het eerder anders zien? Het is maar een beeld. He, er zijn wel eens mensen die moeten naar een dokter. Want wat ervaren ze? Als ze op de fiets zitten, dan wil het niet meer. En vooral als de wind tegen is. Het lijkt of dat ze luchttekort komen. En de dokter die weet wel wat dat is. Dat zit van binnen, zegt hij dan. Dat kan iets met je longen zijn. Vooral vaak je hart, hè. Dat je hart bijvoorbeeld aan het opraken is of er zit iets verstopt. Er zit van binnen, is het fout. Het is maar een beeld hoor. Maar daar zit bij ons nou fout. Die zonde niet aan de buitenkant, maar van binnen. En daarom kan ik niet tegen die wind op. En dat kun je niet wassen met zoveel wasmachines. Dan moet je geholpen worden. Zoals de Heer Jezus, hè? Die is gekomen om te behouden. Maar waarom zegt hij dat nou zomaar hier? Nou, er leefde een diepe gedachte bij de fariseeën en de schriftgeleerden in die tijd, dat als de Messias kwam, dan brak ook die doorluchte dag van de Here aan. He, Joël 2, Pinksteren, dan zal de dag ook van het oordeel plaatsvinden. Wat dan voor een oordeel? Nou, dan zullen de volkeren en de goddelozen geoordeeld worden. Die niet naar God taalden en vroegen in hun leven. De zondaars, ze zouden als het ware in het oordeel van God weg worden gevaagd. Ze zouden versmelten moeten voor zijn toren. En vooral natuurlijk de volkerenwereld. En vooral in die gedachte als de Messias in die tijd zou komen, dan zou hij weer op de troon van vader David gaan zitten. En dan zouden wij als volk boven alle volkeren verheven worden. Zo waren toch de profetieën. De Heer Jezus wil dat ontmaskeren, want ja, dat is wel zo, die dag als de Messias komt. En we weten dat er verschillende lagen ook in de profetieën soms in één tekst zitten, dat het eerste komen van de Heer Jezus bedoeld wordt, maar ook tegelijkertijd verder reikt naar zijn tweede komst met de wolken. Dan is het wel de oordeelsdag. Maar de oordeelsdag wordt door God nog anders ingevuld. Juist bijvoorbeeld zijn oordeel kan zijn, bijvoorbeeld in het leven van een Matthäus, de discipel die ook een Bijbelboek mocht schrijven, Levi. Jezus zag Levi. Hij doorzag hem. En hij zei, kom. Hij oordeelde op die wijze zijn leven. Zodat Levi moest gehoorzamen en in zijn dienst werd genomen. Maar de profeten hadden wel zeker gezegd dat de Heere zal toornen over alle goddeloosheid en alle zonde, ook van zijn eigen volk. Hoe vaak is dat niet bij Hosea, hoe vaak is het niet het geval bij Amos? Wat vinden we allemaal niet bij Jeremia beschreven? En de Heer Jezus die wil ook maar ontdekken bij deze Nicodemus, en dat is tot zegen geworden, dat hij wederom geboren moet worden. Er moet iets fundamenteels veranderen in zijn leven om het koninkrijk van God binnen te gaan. Hij moet zondaar worden voor God. Nicodemus heeft zitten luisteren. En wellicht, dat lezen we niet in de Bijbel, maar wellicht is dat ook zo gebeurd onder de prediking. Dat Nicodemus zichzelf ging herkennen. Inderdaad, Heere, maar ook een kind van God, als u moet oordelen naar mijn zonde. We zullen straks zingen, met Psalm 130, vers 2, het eerste gedeelte. Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan, onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Zingen we dat wel eens echt? Ja, ik begrijp u, er zit ook nog een tweede aan het couplet, een tweede gedeelte. Maar dat God u wel eens dat eerste laat zingen, Gewoon ook een stukje geloof en belijdenis. Ja, heren, zo is het eigenlijk. Wat een zegen, hè, deze tekst. Vindt u niet? Wat een geweldig iets wat de Heer Jezus dan ook vanavond zegt. Te midden van dat ontdekken van wie je bent. En de wereld om je heen. En dat je niet meer kunt wijzen naar die en Jan en alle man. En niemand meer de schuld kunt geven, maar uiteindelijk dat de vingers naar onszelf gaan. Heren, wie ben ik eigenlijk voor u? En dan zegt de Heere, niet gekomen om te veroordelen, maar om te behouden. Wat is dat oordelen? Er staat in de tekst, in de grondtekst, een woord wat betekent scheiden. Onderscheiden. Een woord wat een rechter doet, hè? Die heeft een aantal argumenten gehoord waarom iemand veroordeeld zou moeten worden. Hij zet ook de feiten waarom dat eigenlijk zou moeten gebeuren op een rijtje en hij probeert dat te doordenken. Hij gaat bijvoorbeeld zelfstandig naar de plaats van het onheil of waar ergens iets is misgegaan tussen buren. Hij wil dat als het ware zien. Hij wil het met eigen ogen nog eens doorlopen en dan met info van anderen. Dan wil hij tot een oordeel, tot een beslissing daarin komen. En nou kan die rechter alleen maar proeven en afgaan op wat er gezegd wordt door iemand anders. Mens onder mens. Als de Heer Jezus het zegt, als God het zelf getuigt. Als hij zegt, ik ben niet gekomen om te veroordelen, dan is hij die hemelse rechter van hemel en van aarde over doden en levenden, die niet zomaar iemand is die wat voor ogen is ziet, maar die de grote hartenkenner en de nierenproever is van ons. Die weet of dat er bij ons een schadelijke weg zijn. Niemand die het weet. We hebben het zelfs voor onszelf verstopt en hij weet het. Hij is niet gekomen om te veroordelen. Want ja, we kunnen natuurlijk twee lege vellen A4 nemen. En aan de ene kant kun je zetten reden om mij te veroordelen. Als wij proberen op te klimmen tot de gedachten van God. Als wij eerlijk worden en zijn woord daarin een plaats geven. En op het andere A4'tje zou je kunnen zeggen redenen om mij te verlossen. Wat zou er volgen komen bij u? En laten we eerlijk worden. Misschien dat u wel zegt dat ene blad dat blijft leeg. Dan alleen een reden om mij te verlossen is dat ik zo nameloos ook een zondig mens ben. En dan zegt de Heer Jezus, ik ben niet gekomen in de prediking nog steeds. Zijn oordeelsdag is nog niet. Uw levenseinde is er nog niet. En ik hoop dat u mag getuigen, zo is het gegaan in mijn leven. Het kwam tot een geweldige bevrijding. Het kwam tot verlossing. Hij is gekomen tot verlossing. Om te redden. Weet jij wat er staat voor een woord? Wat wij wel kennen in dat woordje vis, hè? Ichtus. Dat visje achter op een auto bijvoorbeeld. Het teken van een christen uit de vroege kerk. En dat betekent, hè, Jezus Christus met Nederlandse woorden, Zoon van God. En dat esje betekent verlosser. Want er staat eigenlijk soter. Nou, dat is dit woord ook. Sojzo. Om te redden, verlossen. Ja, niet even te bevrijden van een heleboel ellende. Die buitenkant weet je wel. Moeder eventjes je spijkerbroek in de wasmachine. En je gaat zelf onder de douche, ben je weer schoon. Nee, redden van binnenuit. Zoals de engel in de droom tegenover Jozef moest zeggen, je moet hem Jezus noemen, dat kindje van Maria. Want hij zal zijn volk zalig maken, sowieso, van hun zonde. En dat is een volle zaligheid. Dat is voor tijd en voor eeuwigheid, dat is zonde van het verleden, zonde van nu, vandaag en zonde van morgen. Dat is verdrietig, dat ik morgen nog zonde doe. En toch is hij de Joshua. De Jozua die inleidt, die redt, die zalig maakt, die bevrijdt van alle boeien. Ik ben niet gekomen. De Zoon des mensen is door God niet gezonden om te veroordelen. Wat zou moeten, wat zou horen. Maar om te verlossen. Gemeente, dat is evangelie. Om te redden. Daarmee mogen we tot God komen. Dat is nou ten voeten uit de zaligmaker.
Wordt wel eens wat geroepen over God, hè? In de wereld. En dat vind je altijd weer als er ellende en zorgen zijn. En misschien is het bij u wel dat je in grote nood bent. En dat moeten we maar niet aan de kant schuiven. Dat, alsof het niet echt zou zijn. Nee, dat wil ik er geen zin mee bedoelen. Maar we kunnen wel eens met die wereldse gedachten meegaan. Want als God nou liefde is, dan had er toch dit en dat niet gebeurd in mijn leven. Dan was zus en zo niet plaatsgevonden. En ja, we doen het wel niet. De wereld die staat in opstand, die moppert net als het volk Israël. Die rekent of met God af, of die zegt zomaar tegen God, bent u niet bij machten, bent u ook niet de almachtig als u dat niet kon verhinderen. Maar ook een christen toch, die kan wel eens met de vuisten in zak staan. Heer God, er is zoveel gebeurd. Waarom? Wat kan dat benauwend zijn? Maar de Heer Jezus is gekomen, zegt hij. En dan kan hij soms een weg van verlossing aanbieden, dat door de diepten van ontdekking moet. En hij kan ons daarbij heel veel dingen onthouden en zelfs in kastijding afnemen. Maar hij is gekomen om te verlossen. Dat zijn wegen zo doorlouterd zijn, dat uiteindelijk één doel de Heere voor ogen staat. Tot eeuwige bevrijding. Dat woord sowieso, vanuit dat Hebreeuwse woord, is dan ook een volle redding voor nu, voor de eeuwigheid. Ja, dat omvat alles. Dan moet de duivel zeggen, ik kan niet meer aan je komen. Je bent echt door God verlost. Ik moet je loslaten. De zonde kan me nog wel benauwen. Mijn oude mens en oude natuur speelt op. Strijd tegen de geest. En toch, God zet door. Dat is de zegen van de Heer Jezus. Oh, wat is het dan erg om die zaligmaker op een gegeven moment terug toe te keren. Blijven terug toe te keren, heren. Ik heb u niet nodig. Of ja, dat je naast deze God nog allerlei andere goden gunt in je leven. Dat kan toch niet? Gemeente, iets zo over het werk van de Heer Jezus. Hè? De eerste gedachte, het doel van de komst. Hè? Dat mag ons duidelijk zijn. Maar nu het vervolg. Want dat is niet zo'n grote gedachte die er nu komen, die twee. Maar ze hebben wel allebei betrekking op dat eerste. Er staat nog een accent in de tekst, wat u niet ziet, maar wat er wel degelijk is. En daarom de tweede gedachte, de nadruk op de persoon van de Heer Jezus. Want er staat hier in de tekst, lees maar mee, opdat hij de wereld, of maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Ja, je zult zeggen, ja, maar dat is duidelijk. De Heer Jezus spreekt het, de Zoon des mensen, daar gaat het over. Dat is de toon van het hele vers, van het hele stuk eigenlijk, al vanaf dat Mozes die slang, de Heer Jezus aan het kruis, het zien op hem, daar kan niet of niemand naast staan, toch? Ja, wij zouden het net zoals hier in het Nederlands tussen in de regel weg. Dat is Nederlands om het zo te zeggen. Maar leest u het in het Grieks, dan staat het helemaal achteraan, het zinnetje. En daarom in een stuk van voorbereiding en zoeken, hè, waar je over gaat preken, trof mij dat weer. Zodat ik niet vers 16, maar vers 17 ook ging bestuderen. Wat staat er nou? Er staat inderdaad, alles is gezegd en dan staat er helemaal aan het eind door hem.
Dat we dat allemaal zouden meenemen. Dat Johannes dat uit de mond van de Heer Jezus heeft opgevangen. Dat de Heilige Geest daar naartoe stuurt. Dat God, hè, daar zie je Gods welbehagen in liggen. En Gods liefde tot de verloren wereld. Gods vaderhart spreekt erin. Daar zie je de daden van de Heer Jezus als het ware zich samenballen. Die hele wereld verloren in schuld. Er is maar één behouder van de mensen. Dat is Hij. En je hoort het soms ook wel. Als de Heer Jezus uit het water van de doop opstaat van de Jordaan. Als Hij verheerlijkt wordt op de berg. Als Hij gaat schitteren. Waar Mozes en Elia zijn. Als Hij op de weg van Jeruzalem op die ezel zit. Dan is er een stem uit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort Hem. Weer dat accent. Door Hem. En Paulus. In zijn brieven. Hoe vaak kun je niet in de Bijbel onderstrepen. In Jezus of door Jezus of met Jezus. Buiten Hem is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Klopt ook. Maar hier in de tekst gaat het helemaal, ook het woord van God, de Vader gaat naar zijn Zoon. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden om te veroordelen. Dan gaat die Zoon dat werk doen. Dat welbehagen van de Vader, dat wordt een beamen van de Zoon, een willen van de Zoon. Een straks worstelen in Gethsemane, met die drinkbeker. Maar er zal behoud zijn, vol behoud, door Hem. De schijnwerper ook in het evangelie gaat naar de Heer Jezus toe. Door Hem. Paulus zegt het in 2 Korinthe 5 vers 9, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend, hun zonden hun niet toerekenen. Daar heb je het. Door Hem. Is dat dan nodig, zult u zich afvragen, dat ik dat vanavond moet horen door Hem? Nou, dan mogen we elkaar toch in de ogen kijken, is dat dan ook gebeurd door Hem? Als God dat met zoveel woorden zegt. Bent u dan ook verlost door de Heer Jezus? Heb je al gebruik gemaakt van deze zaligmaker? Ben je al naar Hem toe geweest? Want als er zoveel nadruk op ligt, ja, dan wil God ons zoveel openbaren en nog meer geven. Maar is dan ook gebeurd? Daarom scharniert het hele genadeleven. De Heer Jezus. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Door Hem. We mogen het dan ook zingen. Vaste rots van mijn behoud. Als de zonde mij benauwt. Maar Hij is de vaste rots. De bron van alle goed. In uw licht zien wij het licht. Door Hem. Nou, als je nou niet met die vragen loopt, hè, van hoe moet ik nou behouden worden, dan geeft de Heer vanavond een antwoord door Hem. En misschien dat u, dat jij wel worstelt met tal van andere dingen, dat je er ook mee zit, hè, dat je misschien wel die influistering krijgt, maar je bidt toch zo en je bent toch ook zo goed bezig in de kerk, hè, en in de dienst van God en voor je naaste. Ook Nicodemus, hè, was geen onverschillige fariseer. Hij moest het toch horen, door Hem alleen behoud. Ja, dat is gelijk een vermaan, want de duivel is er als de kippen bij om ietsjes ons weer te laten worden. En ons ietsjes weer te laten werken, zodat we toch nog ietsjes dat Roomse zuurdeeg in ons hebben. He, ik doe mijn best en God doet de rest. Ik ben toch ook goed bezig in het koninkrijk en ja, dan zou ik toch ook wel een plaats mogen ontvangen in de hemel. Nee, zegt de Heer Jezus. Nee, zegt de Bijbel. Door Hem alleen. En dat lied, dat moeten we leren. Dat lied, hè, van het welbehagen van de Vader en van de verlossing van de Zoon. En dat toepassende werk wat er in je hart gebeurt van de Heer Jezus Christus. Je toe te eigenen door de Heilige Geest, hè, die drie enige God. Daar zingt straks de schare van voor de troon van God. Psalm 89, ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid, heeft ook vers 8. Het is door u alleen. Snap je? Door Hem. Het is een heerlijk lied. Om al meer, zeg maar, een streep door onszelf te moeten zetten. Dat is ontdekking en dat is ook genade. En God houdt er ook niet mee op om dat ons te zeggen. Maar dat ik dan heel mijn verwachting op Hem mag werpen. Dat is dan ook zo volkomen en zo volmaakt en zo volledig. Als Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden en ik heb de loop geëindigd en het geloof behouden, dan heeft hij dat niet zelf gedaan. Want hij schrijft in 1 Korinthe 1 vers 30, dat in hem al mijn rechtvaardigheid is, in hem al mijn heiligheid, in hem mijn volkomen verlossing. Niets in mijzelf. Grootste zegen voor een kerk, mensen, voor een christengemeente is dat er een streep door mij gaat. En dat alles tot eer van de Heer Jezus mag zijn. Alles wat hier gebeurt, alles wat in jouw leven plaatsvindt, door hem, om hem. God heeft ook alles gegeven. God heeft de Heer Jezus niet 99% gegeven, maar hij heeft een volkomen zaligmaker geschonken. Door hem. En dat ligt nou juist onder vuur. En ik weet het. Ik weet het. We moeten altijd voorzichtig zijn als we mensen uit andere godsdiensten ontmoeten. Bijvoorbeeld een gesprek met een islamiet. Een gesprek met een Israëliet. Een gesprek met een buurman, een buurvrouw, die misschien wel hindoe is, of boeddhist, of nergens aan doet. Paulus zegt, wij moeten de gelegen tijd ook afwachten, uitkopen, dat die komt, biddenderwijs. Dat er gelegenheid is om een goed woord van de Heer Jezus kwijt te raken. Maar als het erop aankomt, dan proberen we ons als het ware in te laten pakken. En dat het eigenlijk die boodschap, die radicale boodschap, dat er alleen behoud is in hem. En anders ben je verloren, dat durven we haast niet meer te zeggen. Misschien nog wel te denken. En de wereld kan zo in ons hart gaan leven. En de duivelse verleiding dat we zeggen van ja, maar die mensen hebben toch goed hun best gedaan. Nee, daarvoor is dit woord ook, hè. Er is verlossing, maar dan exclusief. Voor ieder mens in de hele wereld moet dat gelden. Want Johannes zal straks in zijn brief zeggen, en niet alleen voor mijn zonde, maar voor de zonde van de gehele wereld. En dan noemt hij niet Baal of een of andere afgod, maar dan noemt hij exclusief die voorspraak bij de Vader Jezus Christus. Zullen we dat ook niet vergeten, gemeente? Ook in het gesprek met de anderen op ons werk, op school die we bezoeken. En dat kan soms een tasten zijn, maar dat je niet die naam verkwanselt die God gegeven heeft, die persoon van de Heer Jezus, wat doe je dan afbreuk aan zijn werk? Weet je dat het wel eens heel spannend kan zijn? Ik denk aan Petrus en Johannes. Ze waren net uit de gevangenis, ze hadden stokslagen gehad, misschien wel gegeeseld, die avond ervoor. Ze mochten in ieder geval niet meer over de naam Jezus spreken. He, die man, die kreupel was, die bij de schone poort zat, die had gekeken naar ze. Nee, goud en zilver hebben we niet, zeggen ze. Handelingen 3. Maar wat we hebben, in de naam van de Heer Jezus, sta op en wandel. En toen liep het volk samen en ze gingen vertellen over de Heer Jezus. Wie die was. De vorst des levens, aan het eind van Handelingen 3. Maar ze worden opgepakt en in de gevangenis gezet en de andere dag staan ze voor het Sanhedrin. En dit en dat en zus en zo over die naam. En wat zegt Petrus dan? Zegt Petrus dan? Daar zijn we goed vanaf gekomen. Laten we alsjeblieft niet meer de naam van de Heer Jezus Christus noemen. Laten we even rustig aandoen. Laten we even betijen. Misschien morgen of over een week dan weer eens gaan beginnen. Wat zegt Petrus dan? Dat zijn die beroemde woorden uit Handelingen 4 vers 12. Hij zegt, er is geen andere naam onder de hemel, onder de mensen gegeven, door welke wij moeten zalig worden. Maar hij spreekt er wel het evangelie door welke wij kunnen zalig worden uit. De naam Jezus Christus. Hij laat zich niet van het pad afbrengen. En wat dacht u? Een ander voorbeeld in Hebreeën 11, hè? Dat staat allemaal door het geloof. Het begint al bij Abel. En Henoch. En Noach en Abraham en Isaac en Jacob enzovoort. Jozef, Mozes, noem ze maar op. Door het geloof. En je zou zeggen, jongen, wat hebben die mensen toch een geloof gehad. Hè? Je kunt er preken over schrijven. Prachtig. Maar het staat wel in één verband. Laten we dat nooit vergeten. Dan komt hoofdstuk 12 vers 1. ziende op de overste leidsman en voleinde van het geloof, Jezus. Door hem. Misschien dat je niet in je Bijbel mag schrijven. Of dat je het niet vaak doet. Maar als u nou vanavond, als jij vanavond nou thuis bent, moet je een pen pakken en door hem eens onderstrepen. Dan ben je volkomen zalig door hem. Jezus die hing in het midden. Johannes de Doper zegt, zie het Lam van God. En zelfs die Romeinse stadhouder, het is in zijn ongeloof, maar God heeft hem gebruikt. Hij zegt, zie de mens, zie uw koning. Dat is het. Ten slotte, de derde gedachte. De plaats van het werk van Jezus, dus het doel van zijn komst, de nadruk op zijn persoon, was nou de plaats van zijn werk. Ik denk dat iedereen tot drie kan tellen. In vers 17 staat maar liefst drie keer het woord wereld. Opnieuw een accent speciaal in deze tekst. De plaats van het werk van de Heer Jezus, dat is de wereld. Is er nog iets bijzonders aan te zien? Jawel. In het Nieuwe Testament komt juist dit woord voor wereld. Er zijn andere woorden ook. Oikoumene. Aion, maar hier staat kosmos. Ik kom er zo meteen op terug. Dat woord wordt in het Nieuwe Testament 185 keer gebruikt, mag u weer vergeten. Maar wel 105 keer door Johannes en dan nog op veel plaatsen door Paulus. Maar Matthäus, Marcus en Lucas hebben het bijna niet. Johannes, een bepaald accent wat Johannes ook in zijn evangelie moest doorgeven aan ons vanavond, aan u. Aan mij, ook in de voorbereiding. Dat heeft hij dan ook in zijn evangelie, in zijn brieven, in het boek Openbaring willen schrijven. Er staat hier een woord voor kosmos. Ja, daar is ons woord cosmetica van afgeleid. He, de dingen waarmee je jezelf een beetje mooier kunt maken. Je wat rimpeltjes kunt wegwerpen, cosmetica. Dat betekent eigenlijk... Het woord, het werkwoord, je mooi maken, klopt. Je versieren. Maar het kan ook ordenen betekenen. En in de oude Griekse wereld werd dat woord gebruikt met name voor de schepping, de geschapen wereld. De kosmos zeggen we dan, de hemel en de aarde. En ze hebben gezien hoe de vogels vlogen en hoe de dieren liepen. En hoe het getij van eb en vloed er was. En ze hebben zomer en winter en ze noemden dat de kosmos. En ze zagen daar een geweldige, schone orde van God in. Horen we dan ook vanavond die ondertoon van de Heer Jezus... Dat God zijn zoon niet heeft gezonden naar die wereld om die wereld te veroordelen. Horen we daarin niet ook iets van Genesis 6? Dat het God berouwde dat hij die mens gemaakt had. Want dat is de oorzaak dat die wereld in duigen ligt. Dat zijn welgeordende, mooi versierde werk. Want de aarde was woest en ledig. En God heeft hem opgetuigd door te spreken van licht. Van dieren, van bomen, van planten. Hij heeft zelfs die mens als een kroonjuweel in de schepping geplaatst. Hij heeft daarna gezegd en ziet het was zeer goed. God heeft zijn zoon niet gezonden om te veroordelen. En die wereld, die als het ware door de vorst der duisternis, de overste van deze wereld is ingepalmd. Hij heeft de mensen verleid en wij hebben hem gehoor gegeven. God zou die hele wereld eigenlijk moeten wegdoen. Hij zou een nieuwe schepping moeten maken. En hij doet het niet. Hij komt niet om die te veroordelen. Maar hij komt ook om juist diegene die voor al die zonde oorzaak is, de mens, u, ik en jij, om die te behouden. Op die wereld. Gaat die zoon des mensen werken. Zijn wereld. En in die wereld, dan moet hij straks hangen tussen hemel en tussen aarde. Het is onvoorstelbaar en onbeschrijfelijk het leed wat de zaligmaker, als de kroonprins, als de man in de gelijkenis, die zijn zoon zendt naar de wijngaard om daar de oogst, de vruchten ervan te ontvangen, dat ze hem daar vermoorden. En toch heeft God zijn zoon gezonden naar die wereld die in het boze ligt, die welgeordende, goed geschapen wereld. En opnieuw horen we in deze tekst een bron van hoop. Daar horen we evangelie. Want geen mens zoals u en ik kunnen één stap terugmaken naar de hemel. Maar God komt juist die wereld zelf bezoeken. Niet met de roede, maar nog met zijn genade. En op die wereld wonen we. En bouwen we huizen. En behoren we als rentmeester te leven. En die wereld, velen zeggen ze, ach ja, dat wordt wel eens gemakkelijk gezegd ook onder ons. God maakt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar is dat zo? Als u de kanttekeningen leest op de Statenvertaling bij 2 Petrus 3, als het daar gaat over de elementen die branden, zullen versmelten en zullen vergaan, dan wordt een hele opsomming gegeven van de gangbare meningen. Is het nou wel een nieuwe hemel en een nieuwe aarde? Maar dan zeggen zij, de meeste uitleggers zeggen dat God inderdaad komt met het oordeel straks, maar dat hij de goddeloosheid, de zonde er zal van afhalen, door het vuur heen zal halen en de goddelozen ervan afnemen en eeuwig in de hel werpen. Maar hij zal die wereld, zijn kosmos, zuiveren van zonde en van goddeloosheid. En daarop en daarin zullen zijn kinderen wonen. Dat is ook Jesaja 11. Waar de koe en de berin, dat is die volkomen verlossing. En waar een klein kind zich niet bezorgd hoeft te maken als hij zijn hand uitsteekt in de kuil waar een adder is om gebeten te worden. Want men zal nergens leed doen op mijn heilige berg. Driemaal wereld. Alsof in deze tekst God het opeist voor de Vader, die wereld opeist voor de Zoon en die wereld opeist voor de Heilige Geest. Wij hebben van alles van die wereld gemaakt, maar die wereld is van God. En God komt dan niet terug om daar nog eens goed huis te houden. Nee, vanaf het verschijnen van de Heer Jezus, waar als het ware die dag van God al aan het beginnen is tot zijn terugkomst, dat is al 2000 jaar, is hij die wereld aan het behouden. Het begon in Jeruzalem. We kunnen ongeveer niet meer natellen wanneer het precies hier in Kerkwijk en in Bruggen kwam. In Kesteren, daar willen we nog wel eens tegen de Romeinse tijd aanschuren. Dat het misschien toen al ergens het christendom al kwam in het jaar 250 of 300 wellicht, meeliftend naar boven, naar het noorden toe. Een beetje in de gelijkenis van Maastricht, waar Sint Servaas aan het werk is, we weten het niet. Maar de wereld is doortrokken inmiddels van de boodschap van Gods genade. Daar heeft hij alles toe in het werk gesteld. Nog steeds tot behoud. Is niet een geweldige boodschap van God. Is niet een boodschap om in huis te nemen. Wij zijn uit de aarde aards. Dat is onze afkomst. Maar God laat het er niet bij zitten. Hij komt om te bevrijden. Hij heeft geen lust in onze dood. En hij zegt het gewoon openlijk vanavond tegen je. Zit je nog in de zonde vast? Weg met die zonde. Weg met die wereld in je hart. Weg met die afgodendienst. Ik ben de Heer uw God die u uit het diensthuis, uit dat slavenhuis uit Egypte bevrijd hebt. Ik ben de Heer. Zo wil de Heer nou komen onder ons. Zondags En laat u de ouderlingen maar gerust thuiskomen. Zegt u maar straks, wanneer kom je weer bij ons? Want dan gaan we het hebben over deze zaligmaker. Dan gaan we niet vragen hoeveel koffie dat ze willen. En over de vakantie, en over de auto. En natuurlijk, hoe het allemaal gaat en ruilt en zeilt met u en wellicht met uw gezinsleden en familieleden, prima. Maar dan mag het toch gaan over de Heer Jezus Christus. Wat levert de prediking dan op? Wat is het resultaat? Niet van mensendienst, maar wat God al jaren aan het verkondigen is. En ik hoop dat hier een gemeente mag zijn, jongeren en ouden, die de vinger vanavond opsteekt. En die mag eigenlijk mag zingen, hoort wat mijn God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. In die wereld, waar ik met beide benen in sta. Die wereld waar de Heer Jezus ook voor bidt, voor al de zijnen, voor de gegevenen van de Vader. Vader, ze zijn wel in de wereld, maar ze zijn ook niet van die kosmos, in de diepste zin. Heilig ze in uw waarheid. Wat doen we ermee vanavond? Nou, we kunnen het horen. We zeggen, we hebben vanmorgen en vanavond fijn mogen luisteren. En dan? Morgen is er ook een dag. Moet die wereld waarin u staat dat niet weten? Nou, misschien zit je op de mbo of het hbo. Misschien gaat u straks weer achter het stuur van uw vrachtwagen. Ben je in het gezin werkzaam? Een of andere. Zijn er ook wel jongeren die misschien wat chrysant aan het stekken zijn? Weet ik veel. Wat doe je dan met elkaar? Praat je dan over hoe leuk het was zaterdagavond? In dat uitgaan. Ben je dan alweer bezig met de volgende vakantie? Soms zijn er van die vragende ogen om ons heen. En die zeggen ons eigenlijk hoe het niet moet. Maar hoe het wel eens gaat. Hè? Dat gedicht. Mijn buurman is vannacht gestorven. En ik heb nog niet één woord tot zijn behoud gesproken. Gemeente, dat is geen activisme. Verre van dat. Maar het is noodzaak. De hele wereld, Gods wereld, moet toch horen dat de Heer Jezus Christus gekomen is. Om nog niet te verderven, maar om nog te behouden. Straks zal hij komen. Dan zal de genadetijd op zijn. En dan zullen er mensen moeten zeggen, bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons. Want we hebben de liefde Gods in zijn Zoon versmaad. Hoe moet het dan met ons? Maar nu nog niet. De heden, de wel aangename tijd. Zeg het voort, gemeente. Draag het uit. Leef eruit, leef het voor. De wereld heeft dit woord nodig. Het nieuws is er vol van aanslagen. Zoveel herdenking van de vloed. En morgen is het een andere herdenking. Allemaal nodig. En het gaat economisch altijd weer over die bitcoin en de cryptomunten. We worden ermee bezig gehouden. De Heere vraagt ons maar één ding. Vertel nou de mensen wie Jezus is. Doe dat, gemeente. Want God, en daarmee besluiten we dan maar met onze tekst, want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden om die wereld te veroordelen, maar opdat de wereld behouden zou worden door hem. Amen. Wij gaan samen zingen Psalm 130 en daarvan het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, ook het vervolg. Maar nee, daar is vergeving. 130 vers 2. Gemeente, zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere, aan het eind van deze dienst, bijna gekomen, past het ons uw grote en heilige naam te danken. Een en andermaal mocht uw woord uitgaan en dat mocht met alle orde en rust geschieden. We werden niet opgeschrikt, Heere, en belaagd, maar we mochten nog in vrijheid samenkomen om het alleroude evangelie, de kern van uw woord, opnieuw te horen. En wat legt u op allerlei verschillende teksten, Heere, door de hele Bijbel heen, toch elke keer weer uw eigen accenten. Niet omdat de boodschap anders is, maar omdat u het weer opnieuw wil zeggen. En des te beter dat ook bij ons in het geheugen ingedragen wordt en door uw geest ook in ons hart gedragen. Want dan mogen we uit die volle zaligmaker leven. Ach Heere, dan mogen we naar u grijpen. Dan mogen we, zoals we het net zongen, uw zoon kussen. Om zelf niet alleen vanwege onze schuld door uw toorn te moeten vergaan. Maar Heere, er is ook een boodschap om dat heerlijke evangelie niet voor onszelf te houden. Die wereld, Heere, die moet het weten. Mijn buurman, de mensen die ik op mijn opleiding tegenkom, of op mijn werk, als ik het mag hebben. Heer, zomaar in de straten over de heg zullen er momenten zijn dat we mogen getuigen van die hoop die in ons is. Heere, uw woord, dat neemt wereldwijd een hoge vlucht en juist op plaatsen waar het niet welkom is en waar het bestreden wordt, wordt het doorgegeven, mond op mond reclame, de kerk groeit. Omdat u het behaagt dat zo te doen. En de meeste christen is wel eens berekend, is niet door de prediking geworven, maar van man tot man. Waar het hart vol van is, met heilbespiegelingen zullen we het schoonste lied van een koning zingen. En dat is het zwaard van uw geest, Heere. Er wordt op ons gelet, Heere, dat we dat woord zo mogen doordragen, zoals u het behaagt ons te verkondigen. Niet verderf, niet veroordeling, maar behoud, verlossing, bevrijding. Gaat u met ons mee naar huis. Bereid ons nog een zegen vanavond. Geef ons een zegen op de week die komt. Heere, het kan soms ook heel moeilijk zijn. Er kunnen aanvechtingen zijn. Er kunnen kastijdingen zijn. Er kunnen tegenslagen zijn. We lopen met waarom vragen, Heere. Maar u weet er allemaal van. En we leggen hen, we leggen onszelf in uw handen. Gaat u met ons mee, ook opdat we niet naast onze schoenen gaan lopen, Heere. Wij zijn ook van die mensen die het gauw zelf wel weten en zelf wel kunnen en ook kennen. Met de borst vooruit gaan. Eigen kracht, eigen dunk. Haalt u er ons van af. Door hem alleen is het. Maar dan ook zo volkomen. Leer ons roemen in u. Wij bidden voor de mensen om ons heen. Wilt u gelegenheden geven om uw woord, om de Heer Jezus Christus aan de orde te stellen. Om hem uit te dragen, om hem voor te stellen, om te evangeliseren, die goede boodschap. En wilt u uw zegen daaraan verbinden, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot eer van uw naam. Hoor ons, Heere. Het dank. Doe onze zonden genadig weg. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Ten slotte zingen we uit Psalm 72, het 10e en 11e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom en het 11e zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. De versen 10 en 11 van Psalm 72. Gemeente, gaat alle huiswaarts. Verheft nog uw harten tot God en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.